Start.
Ja, perfect. Goedemiddag allemaal. Ik ben een jong snoepje, zoals u kunt zien. En de naam Snoep komt oorspronkelijk uit Zeeland. Daar liggen ook mijn roots. Op Zeeland, ja, op Zeeland, ik weet niet of de mensen toevallig hun roots daar hebben. Hebben ze weer een ander dialect als daar waar ik opgegroeid ben. Omgeving Leiden, Den Haag, Alphen aan de Rijn. Aan de Rijn. Ik heb gehoord dat daar heel wat aan de hand is bij die Rijn. Heeft u dat ook gehoord of niet? Er gebeurt heel wat bij de Rijn. Moi. Ja, de een zegt van wel, de ander zegt niet. Nou, ik hoor mooie dingen. En ik hoor hem nog niet zo lang, maar ik heb hem in augustus gehoord toen ik voor het eerst een telefoontje kreeg van Jan. En ik denk dat God aan het werk is. En dat denk ik niet alleen, maar de Bijbel zegt dat alle die tot geloof komen, zich laten dopen, ontvangen de Heilige Geest en nog veel meer dan dat. Maar dan komt er leven in het hart. En zodra er leven in het hart komt, dan begint de rivier te stromen. En dat heeft niets te maken met een natuurlijke rivier. Dat heeft te maken met een rivier vanuit Gods genadetroon, zegt Openbaring. Dat de rivier van Gods genade, de rivier van Gods liefde, in u en mij, hoe jong of hoe oud dan ook, tot leven kan gaan komen. Nou, mijn roots, dat zei ik al, dat is Zeeland. Als kind werd ik een beetje gepest vanwege die naam. Dan zeiden ze Snoep. En dan gingen ze allemaal rare rijmpjes verzinnen daarop. Wat je ook bedoel? Wat rijmt er op Snoep? Ja! Snoep. Nou, ik kreeg alles naar mijn oren. En ik had als kind hele grote oren. Die zijn eigenlijk nooit als kind klein gebleven, maar altijd gelijk groot geboren. Dus ik werd gepest eigenlijk om mijn oren en om mijn naam. Dat is niet leuk, hè? Dus mijn lichtje ging een beetje langzaam uit. Maar ik wist altijd, dat hadden mijn ouders mij geleerd, en mijn opa en oma ook, er is een God in de hemel en die hoort naar elk gebed. Maar ja, op mijn 14e ging ik niet meer naar de kerk en dat was eigenlijk een beetje het stomste wat ik kon doen. Want ik dacht dat ik het allemaal zelf wel kon doen. Dus op mijn 16e ging ik naar Rotterdam, naar school. En ik volgde daar een politieopleiding. En ik dacht, dit is maar te saai. Ik wil het grote avontuur aangaan. Ik ga in militaire dienst. Ik word beroepsofficier of onderofficier. En dat heb ik 10 jaar gedaan. Ik ben de wereld rond gaan reizen. Prachtige dingen gezien. Ook minder mooie dingen gezien. Ik was beroepsonderofficier. Je kunt het zo gek niet bedenken of ik heb het wel misschien wel gezien of gedaan of mee mogen maken. De ene week zat ik in Peking in China. De andere week in Zuid-Afrika voor werk. Op een gegeven moment had ik genoeg geld. En toen dacht ik, ja, als je als jonge man genoeg geld hebt, dan kan je kopen wat je maar wil. Ik had een dubbele baan. Dus ik dacht, ik vlieg naar Brazilië omdat ik dat mooi vind. Ik vlieg naar Kenia om de prachtige Big Five te zien. De olifanten en de genoes en de neushoorns en alles. Omdat het kon. Maar overal in welk land waar ik ook kwam, of het nu Afghanistan of Pakistan was, elke keer kwam ik mensen tegen. In allerlei kleuren, vormen, maten, verschillende talen die ze spraken en hoe meer ik ging reizen en hoe meer geld ik had en hoe meer ik dacht succesvol te zijn, des te leger ik van binnen werd. Herken je dat? Ik zie iemand ja knikken. En hoe meer ik dacht het zelf voor elkaar te kunnen gaan krijgen en er hard voor moeten werken, want mijn opa heeft er keihard voor moeten werken, de man leeft nog, 97, heeft de oorlog overleefd, bizarre dingen meegemaakt. Mijn vader is altijd geleerd, je moet er hard voor werken. Want als je niet werkt, zul je niet eten. Weet je niet de vloek uit Genesis 1? Als je niet zult eten, je zal, zweet des aanschijns, je brood verdienen. Dat is mijn voorgehouden. Dus ik dacht, ja, je moet er hard voor werken. Mijn vader was er niet, was altijd hard aan het werk. Dus hoe moest ik de liefde van een vader gaan ontvangen? Door hard te werken, want dan werd ik gezien. Herkent u dat misschien? Dat was in mijn leven zo. En als mijn vader dan op zondagochtend naar de kerk ging, en op zondagavond ook, en mijn opa ook, dan kregen ze dingen te horen, dan deelden ze dingen vanuit de Bijbel, en ik dacht, ja, maar je kan het wel zo goed vertellen. Maar de praktijk is vaak zo anders. En dat deed me pijn. Dus ik was teleurgesteld in kerk, ik was teleurgesteld in dominees, ik was teleurgesteld in God. Want als die God dan zo is zoals mijn familie of andere mensen voortleven, dan heb ik niks te maken met deze God. Maar hoe meer ik ging reizen en hoe meer ik erachter kwam dat ik eigenlijk maar een klein ukkepukkie was. En eigenlijk maar een stofje aan Gods weegschaal, kwam ik erachter, ik heb God nodig. Maar eigenlijk ging ik vluchten van God. Ik ging 4 keer in de week hard sporten naar een sportschool. Ik raakte verslaafd aan sporten en nog eens sporten. Ik sliep maar 4 uurtjes per nacht, omdat ik zoveel energie had. Die ik allemaal kwijt moest in alle andere dingen behalve God. Maar af en toe dan ging het toch knagen aan me. En op een nacht kwam ik terug uit Amsterdam. Was ik ergens wat gaan drinken, geen alcohol. Ik was een sportman in de militair, dus dat doe je dan niet. Althans, sommigen wel, maar ik niet. En ik ging naar huis en onderweg dacht ik, waar leef ik voor? Wat doe ik hier op deze aarde? Waarvoor ben ik gemaakt? En ineens kwamen al die vragen zo weer naar boven. En ik was aan het rijden en het was 's nachts en ik keek naar de sterrenhemel. Zoals Abraham naar de sterrenhemel keek en ik zei, God, als u bestaat, laat het mij dan maar zien. Dat is een mooie vraag, hè? God, als u daar bent, wilt u zichzelf aan mij laten zien? Mag je dat vragen aan God, denk je? Wie zegt, ja, dat mag je toch vragen aan God? Ja. We hebben net gezegd eigenlijk tegen de kinderen, je mag alles bespreken met God. Nou, als ik op zoek ben naar God, de Bijbel zegt, wie zoekt zal vinden. Dat betekent dat als jij je hart open doet voor God, voor zijn woord, voor wie hij werkelijk is, dan kan hij er ook wat in doen. Dat is het leven met geopende handen. Maar ja, ik zag heel veel mensen die zichzelf christen noemden en die leven met gesloten handen. Dat is allemaal maar in die binnenkamer. En ik dacht, daar zit toch geen leven in? Dat is toch niet aantrekkelijk? Dat is toch niet, ja, misschien wel wat de Bijbel ook zegt. En toen kwam ik erachter, toen ik dat had gevraagd, dat er allerlei mensen in mijn omgeving ineens op mijn pad kwamen. Op mijn werk. Kwam er iemand naar me toe en zei, ken je Jezus al? Hij zei, Jezus, dat heeft toch te maken met de kerk? Nou, daar wil ik niks van weten. Kwam er een 72-jarige vrouw. En die was moeilijk ter been. Ze kwam uit Afrika. Weet je waar Afrika is? Dat is heel ver weg. En die mensen zijn iets anders dan dat ik eruit zie. En die bewegen ook anders in de kerk dan dat wij dat over het algemeen doen, heb ik gemerkt. En die vrouw die was moeilijk ter been. Ze had pijn. En ze liep daar op Schiphol, waar ik op dat moment aan het werk was. En ik dacht, goh, laat ik iets goeds doen voor een ander. Hè? Ik als nobel mens, ik heb het gemaakt in het leven, dus laat ik iets goeds doen voor een ander. En ik dacht, ik steek mijn arm even bij haar, dat ze op mij kan steunen en dan breng ik haar naar het vliegtuig. Nobel toch? Ik dacht, nou, hè? En toen zei ze, wat is uw naam? En mijn naam is Chris. Geloof jij, Chris? Ja, ik geloof wel. En toen zei ze het volgende, jij moet je hart aan Jezus geven. Meer zei ze. En ik schrok. Weer iemand die over die Jezus begint te praten. Maar wat zij niet wist, was dat ik een ontmoeting had met de Heilige Geest. Ik werd warm over heel mijn lichaam. Ik kreeg een diepe vrede. En ik wist dat dit de liefde van God was waar ik naar op zoek was. Die vrouw heeft het nooit geweten. Ik had kippenvel van hoofd tot voedsel. En ik dacht, wat gebeurt er? Wat gebeurt er met mij? En die vrouw stapte in het vliegtuig en ze zei, ik ga voor u bidden. Ja, ik ook voor u. Ik wist helemaal niet wat bidden was. Ja, een beetje van zo. En diezelfde week kwam er een andere vrouw, ook uit Afrika. En die kwam zo naar me toe gelopen. En ze zei, it's divine or die. Het is dood of toewijding. Toewijding of dood. En ik dacht, dat is heftig. Een paar dagen later werd ik meegenomen naar een kerk in Rotterdam-Zuid. Ik zat daar in die kerkbanken. En ik wist niet wat ik meemaakte. Allerlei mensen van allerlei nationaliteiten. En allerlei bijzondere kleding die ze aan hadden. Ik dacht, goh, wat is dit dan de kerk? Iedereen anders. En ze aanbidden God en ze eren God en prachtige muziek. Maar hoe meer het tot mijn hart kwam, des te harder ik me ging verzetten. En ik denk, dit hoort niet bij mij. Dan moet ik straks naar de kerk. Dan moet ik straks de Bijbel gaan lezen. En dan moet ik straks gaan bidden. En dan moet ik straks misschien wel die kleding aan die sommige mensen aan hebben, die ze ook op zondag aan hebben. Want ik kwam uit een familie waar de traditie heel hoog staat. Dus men moet een hoedje op hebben, hè? Je moet een hoed op hebben. Als je geen hoed op hebt, dan. Dus ja, ik was opgevoed met een godsbeeld van, God is veraf. Maar gelukkig zegt de Bijbel, we hebben een God van veraf en een God van dichtbij. God werd mens. En toen heb ik met kerst herdacht. En ik was in die kerk en ik dacht, nee, ik wil niet. En toen zei die dominee, zullen we allemaal gaan staan aan het einde van de dienst. En die dienst die duurde ruim 2 uur. Nou, ik had het behoorlijk gehad. Ik had weinig geduld. Ik hoop dat u vandaag een beetje geduld hebt. En ik zat achterin eigenlijk te vechten tegen mezelf. En die man die zei, als je Jezus Christus wil leren kennen, steek dan je hand op. Nou, iedereen stond en ik zat natuurlijk en ik keek om me heen. Ja, zie je wel, er komt helemaal niemand. Niemand steekt zijn hand op. Dat is weer aantrekkelijk om weer Jezus Christus in je hart te vragen. Om vergeving te vragen voor al je zonden. Maar ineens voelde ik emoties in mijn ziel. Ik wist niet dat ik die had. Want huilen, dat doe je niet. En zeker niet als man of als militair, dat doe je niet. En ik begon van binnen diep te huilen. En ik probeerde mijn tranen weg te vegen. Maar hoe meer ik daartegen begon te vechten, des te meer liefde ik kreeg. Even voor de jongeren onder ons. Ken je de bucket challenge? Ken je het? Ja, nou zo voelde het voor mij. Alsof er iemand klaar stond met een grote emmer. Met warme, warme, warme liefde. Echte liefde. Pure, heilige, reine liefde. Alsof diegene zo, die emmer zo over me heen goot. En ik werd vervuld van liefde. En ik brak van binnen. En ineens, toen die man begon te spreken, steek je hand op als je Jezus Christus wil leren kennen. Dan gaan we voor je binnen. Kom daarvoor. En ineens zag ik zo mijn hand omhoog gaan. En ik stond op en ik liep uit de kerkbanken. En ik liep naar voren aan die man. En ik zei, hier ben ik. Hij zei, wat is je naam? Ik zei, Chris. En zo mensen laten we allemaal voor Chris bidden. Ik wist niet wat ik meemaakte. Ik zei ineens die man, ik begon die man die ik eigenlijk helemaal niet leuk vond, begon ik na te bidden. En ik zei, Heer Jezus, kom in mijn hart. Vergeef me al mijn zonden. Schrijf mijn naam in uw boek des levens. Ik geloof dat wat u gedaan heeft op het kruis ook voor mij is. Vergeef mij nu. Amen. En ik werd naar een kamertje afgevoerd, en kreeg ik een boekje en zei ze, nou, dan moet je gaan bidden, dan moet je gaan lezen en dan komt het allemaal goed. Ik wist niet wat ik meemaakte. En vervolgens ben ik in de auto weg naar huis gestapt. En ik kwam een paar dagen later op mijn werk. En van binnen was er iets veranderd. Ik zag ineens de natuur anders. Ik zag mensen anders. Ik kwam ineens allemaal mensen tegen. En die vonden mij niet meer zo leuk. Want ik begon over de Heer Jezus te praten op mijn werk. Zoals jij misschien over Jezus praat op school. Dat deed ik ook op mijn werk. En ze zeiden hele nare dingen. Dat zal ik hier niet zeggen. Maar ze zeiden hele bijzondere dingen. Als ik over de Heer Jezus begon te praten. En zeiden ze. Gewezen. Jij bent je Jezus. Jij bent je kerk. Ik zei, ja maar hij is echt. Ik weet zeker dat Jezus Christus echt is. Dat kruis dat is echt. Dat is niet een symbool. Dat is echt. Hij is echt eraan gaan hangen. Hij heeft echt de zonde van heel de wereld. En ook van jou en van jou en van jou op zich genomen. Zeiden ze, jongen, dan moet je maar in de kerk preken. Maar niet hier op het werk. Ja, ik kon niet meer stoppen. Want ik had een ontmoeting gehad. En ik begon de Bijbel te lezen. En nog meer te lezen. En ik ging bidden in mijn auto. Bidden op de fiets. Bidden als ik naar de supermarkt ging. Bidden, bidden, bidden. En ik kon niet meer stoppen met praten met God. Ik wist dat als ik nu kwam te sterven, dat ik rechtstreeks naar God zou mogen gaan. Niet omdat ik zo'n heilig boontje ben, maar omdat er één bereid was om de prijs te betalen aan het kruis van Golgotha, die zegt, jij bent niet goed, maar er is er maar één goed en ik ben gekomen om leven te geven en leven in overvloed. Het woord overvloed in de Bijbel betekent goddelijk leven. Zoe life. Goddelijk leven in de mens, een welbehagen. Immanuel betekent niet God met ons. Het Nieuwe Testament zegt Immanuel, God in ons de hoop der heerlijkheid. En toen begon het te leven. En hoe meer ik Bijbel begon te lezen, hoe meer ik eigenlijk een soort verliefd werd op de Heer Jezus. En misschien zeg je dat is mooi. Maar toen kwam ik erachter dat wat ik had opgebouwd in mijn leven helemaal geen eer gaf aan God. Ik deed mijn kastje open en ik zag allemaal cd's met muziek. En ik dacht, heb ik dat geluisterd? In de prullenbak. Die dvd's. Wat gebeurt er allemaal in die films? Eer ik daar God mee? Nee. Move, allemaal de prullenbak. Maar ja, die stapel werd steeds groter. En die vuilnisstak steeds voller. En mijn kastje steeds leger. En zo begon ik mijn huis op te ruimen. Ik was in Afrika geweest. Ik had allemaal mooie beelden meegenomen. En ik keek naar die beelden. Ik had er veel geld voor betaald, dus ze waren in Nederland ook wat geld waard. Uit China had ik allerlei schalen meegenomen met draken erop en allerlei andere dingen. En dat had ik zo mooi neer uitgestald in mijn kamer. En dan was ik aan het bidden. En dan was ik aan het bidden en ik was aan het praten met God, zoals de jonge Samuel sprak met God. Zoals Eli gemaakt was om te spreken met God. Maar dan had ik amen gezegd en dan keek ik achterom. En dan dacht ik, wat doen die beelden daar nog? Maar ja, de wet zegt heel duidelijk, gij zult u geen gesneden beelden hebben. Laat staan voor hun buigen. Nou was ik aan de ene kant aan het buigen voor mijn bedje voor de Heer Jezus. Maar achter me stonden die dingen daar nog. Dus ik pakte die beelden op en ik dacht, Heer, volgens mij brengt u dit geen eer. Al die dvd's en cd's, dat brengt u geen eer. Dus, de prullenbak in. Maar ze waren nogal groot. Dus wat dacht ik? Ik pak een zaag. Ik pak een zaag en ik ga ze doormidden zagen. Nou, ik maar zagen, maar het was ebbenhout. Nou, als er iets sterk is, is dat soort hout het wel. Dus ik kreeg die dingen niet door. En toen zei ik, Heer, wilt u mijn handje helpen? Want het lukt mij niet. Je mag toch alles met hem spreken? Ik ben echt een kind. Ik geloof als een kind. Ik spreek met hem als een kind. Ik mag groeien daarin als volwassene. Ik moet niet meer aan de melk zitten, maar aan vaste spijzen. Maar ik was bezig om die beelden door te gaan halen. En ineens kwam mijn broer naar binnen. Mijn broer is een nuchtere vent, een nuchtere zeeuw zou je zeggen. Hij zat me aan te kijken en zegt bij mijn moeder, wat is hij nou weer aan het doen? Dat zijn prachtige beelden, zegt hij. Ja, Chris die is een beetje, hè, Chris, die heeft het in zijn hoofd. Hij gooit alles weg wat hij heeft. Echt waar? Laat hij ze aan mij geven, ik vind ze hartstikke mooi. Dus dat hoorde ik, dus ik begon nog sneller te vragen. Wat ik wilde, moest ik de deur uit. En zo werd mijn kamer een ontmoetingsplek met God. Waarom? Mijn hart was een ontmoetingsplek met God geworden. En als u van binnenuit gaat veranderen, gaat de omgeving dat merken. Als u van binnenuit gaat veranderen, gaat uw omgeving dat merken. En dan maar niet populair. Mijn collega's wisten gelijk dat ik op zondag naar de kerk ging en liever niet wilde werken. Maar ja, als ze me dan toch in hadden gepland op zondag, ging ik op zaterdag naar de kerk. En als ik op zaterdag moest werken, ging ik op vrijdagavond naar de kerk. Ik ging naar 4, 5 verschillende kerken. Waarom? Ik had honger. Ik wilde weten wie de levende God was van Abraham, Isaac en Jacob. Dus ik zat uren per dag met God door te brengen. En ineens begon ik nog meer van binnenuit te veranderen. Om mijn lang verhaal kort te maken, in 2010 heb ik mijn baan op mogen geven. Ben ik samen met mijn vrouw de zending ingegaan in Nederland en het buitenland. En mogen we in gevangenissen, waar boeven zijn, waar stoute mensen zijn, mogen we vertellen over een God van genade. Over een God die wel degelijk een plan heeft met ieder mens. Want wij alle waren eens verloren. Wij alle waren geboren in zonde. Wij alle hebben de plank misgeslagen. Ieder mens. Ieder mens heeft God nodig. Ik was maandag op de begrafenis van mijn lieve oma. En ik zei tegen mijn familie, die er misschien helemaal niks van wil weten. Jullie hebben allemaal de Heer Jezus nodig. En de ene keek boos naar mij, de ander keek van me weg. En de ander kreeg tranen in zijn ogen. Want ze wisten wel dat het woord van het kruis waarheid was. En niet omdat ze ermee opgevoed zijn, maar het woord van Jezus raakt altijd een mensenhart aan. Gods woord zal nooit ledig wederkeren. Het doet altijd wat God behaagt. Het behaagt God niet alleen om zijn zoon te verbrijzelen, zegt Jesaja 53, maar het behaagde God om woning te laten worden, Jezus Christus in jou en mij. Zodat God werkelijk de eer gaat krijgen. We mogen in gevangenissen komen en we zien bijzondere dingen. Bijzondere dingen. Hele heftige dingen, maar bijzondere dingen. Wist u dat bijna het hele Nieuwe Testament geschreven is vanuit gevangenschap? Wist u dat? Paulus in de gevangenschap, terwijl zijn rug open was vanwege de martelingen, zei: verheugt u ten alle tijden. Verblijd u ten alle tijden in de Heer. Hoe kun je nou met een open rug, vervolgd, bespot en behoond, God aanbidden en eren? Dat kan helemaal niet. Maar hij was vol van die ene man die zijn leven had omgekeerd en zijn naam is de Heer Jezus Christus. Er is iets met hem als persoon, als zoon des mensen, als mensenzoon, als geneesheer, als goede herder, als de almachtige en de eeuwige God, door wie de hemel en de aarde gemaakt is, zegt Colossense 1. Er is iets in hem, met hem, door hem, tot eer van God, wat ons hart werkelijk kan laten leven. Dat je ervaart als mens, ik ben niet gemaakt om te werken, ik ben niet gemaakt om wat te zijn, ik ben niet gemaakt om eer van mensen te ontvangen, Maar ik weet dat ik weet dat ik weet dat ik weet. Ik ben gemaakt naar het beeld en gelijkenis van mijn almachtige God. Ik ben gemaakt naar het beeld van Hem, van zijn Zoon. Om Hem te eren en om voor Hem te leven. En mijn oma werd 90 van de week. En ik zei tegen mijn familie, terwijl de kist net in de grond was gezakt, waar is oma nu? Waar is zij nu? Heeft u zich dat wel eens afgevraagd? En ik zei tegen mijn familie, en ik zei, zou je oma nog terug willen zien? En mensen knikken, ja, natuurlijk wil ik oma terugzien. Want als ik kijk naar de vrucht van de geest uit Galaten, dan was dat mijn oma. Mijn oma was vol van de Heer Jezus. Ondanks de traditionele hoek waarin ze opgegroeid was. Maar zij wist niet dat wat mensen zeggen, maar dat wat God in haar hart had gedaan, was de zekerheid van het geloof. Dat wat God geeft is zekerheid. Dat wat mensen geven is niet altijd zekerheid. Vertrouw niet op eigen inzichten, zegt de Bijbel. Ja toch? Alleen dat wat God doet, is behagelijk voor een mens. Dat zelfs het lijden een behagen kan zijn, een vormingsproces, waar je achteraf kan terugkijken en kan God de eer daarvoor geven. Dat je zegt, Heer, bedankt dat ik überhaupt mocht lijden, mocht sterven aan mijzelf, omdat u mij daarvoor de kracht heeft gegeven. Dat zelfs die Paulus met zijn open rug, terwijl die gesmaad werd, bespuugd werd, voor dood achtergelaten werd, blij kon zijn met zijn Heer. Dat is geloof. Waarom? Hij leefde in overgave. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Het onze Vader. Uw koninkrijk komen. Maar dan moet mijn koninkrijkje wijken. Dan moet mijn eer moet wijken. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook in mijn hart. En zodra wij weer Jezus de ruimte gaan geven in ons leven, in ons gezin, in je werk, in je kerk, in wat dan ook, al heeft hij maar zo'n beetje ruimte, gaat u het verschil merken in uw leven. Gelooft u dat? U zit er middenin. U kunt niet meer terug. U kunt niet meer zonder. En u gaat momenten in uw leven krijgen dat u denkt, Heer, was ik nog maar daar? Maar je ervaart, ik kan niet meer terug en ik wil niet meer terug. Maar... En dan zegt de Heer Jezus, zie op mij. Hou vol. Wees sterk en moedig. Al ga je met knikkende knieën, kleine Christje, naar de gevangenis om de grootste moordenaars de evangelie van Jezus te vertellen. Ik ben met je. Tot aan de voleinding van de wereld. En we kennen die teksten wel goed. Maar als we ervoor staan of als de praktijk daar is, dan komen we tekort. En waarom komen we tekort? Omdat we intimiteit met God missen. Maar als wij intimiteit met God gaan krijgen door het woord, door gebed, door met elkaar samen te komen, dan komt er niet alleen intimiteit, maar ook identiteit. En van identiteit komt autoriteit. En de zonen van Eli, die begingen een fout. Ze pakten het vlees voor hunzelf. En wat gebeurde er? En dat staat in vers 17 van 1 Samuel 2. De mensen verwierpen het offer van de Heer. Zodra Nederland het offer van Jezus Christus gaat verwerpen, zal de wereld Jezus niet kunnen zien. Dan zullen ze de Heer gaan verwerpen. Ik heb de Heer Jezus verworpen in mijn leven, omdat ik geen goed beeld had van wat er op het kruis van Golgotha gebeurd was. Ik had een beeld van de kerk wat niet een realistisch beeld was. Daardoor miste ik de heerlijkheid van God. Ja, ik miste de heerlijkheid van God omdat ik zondaar was. Alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God, zegt de Bijbel. Je mist het. Maar het bijzondere daarvan is dat Gods heilsplan groter was dan mijn zonde. Gods heilsplan met Israël was groter. Want hij herstelde later alle offers weer. Door middel van Samuel. Maar wat lezen we verderop? De zonen van Samuel gingen ook de mist in. Ook? Ja, allebei. Weet u wat er staat? Ze gingen voor winstbejag. Ikke en de rest kan stikken, zeggen we in Nederland. En als wij als gelovigen gaan voor winstbejag voor onszelf, dan missen we de heerlijkheid van God. Als wij gaan voor winstbejag voor het koninkrijk van God, dan gaan we grote daden zien. Echt. eigen grote daden doen. Want de Bijbel zegt, ik en mijn God zullen grote daden gaan doen. En dan gaan we hem eren. Waarom? Wij ervaren, ik kan het niet. Zelfs de Heer Jezus heeft 3 keer gebeden. Neem deze drinkbeker van mij weg. Paulus heeft 3 keer gebeden voor die doorn in zijn vlees. Neem het weg, neem het weg, neem het weg. En wat zei de Heer? Uw genade is mij genoeg. Want in jouw zwakheid wordt mijn kracht, mijn God, mijn geloof, mijn leven, mijn liefde, mijn vrucht van de geest wordt zichtbaar. Niet meer ik leef, maar hij leeft in mij. En dan gaan wij hem eren. Want dan zeggen we, ja, ik kom aan mijn eind. Ik kan niet meer. Toen ik in mijn auto zat, Heer, laat mij zien wie u bent. Dan kom ik aan mijn eind. En zodra wij aan ons eind komen, kan God een nieuw werk doen. Ik ben niet gered omdat papa zo'n trouwe kerkganger was. Ik ben niet gered omdat er ooit een tante in mijn voorgeslacht was die zei, och, mocht er toch nog maar 1 tot bekering komen. Ik ben niet gered omdat een oud-oom van mij in een concentratiekamp een dominee was. En de Joden en de mensen vertelden over Jezus Christus. Ik ben op geen enkele andere grond gered en een kind van God dan alleen Johannes 3 vers 16. En we kennen allemaal Johannes 3 vers 16. We kunnen hem allemaal zo quoten. We kunnen hem allemaal zo neerleggen. Maar als wij alleen al op Johannes 3 vers 16 vertrouwen en geloven, alleen geloven, zoals Abraham gerechtvaardigd werd door geloof. Geloof alleen is genoeg om in de hemel te komen. Geloof alleen is genoeg om een relatie met God te hebben. Geloof alleen is genoeg om God te eren. Geloof alleen, zegt de Heer Jezus. Geloof alleen. Is het dan zo simpel? Nou, ik weet niet hoe ik het anders kan brengen. Hoe kunnen we God eren? Hoe kunnen we de deuren die Openbaring 3 zegt, dat die open zullen gaan? Hoe kunnen we die openen dan alleen door geloof? De zonen van Samuel zaten ernaast. De zonen van Eli zaten ernaast. En ik wil niet dat mijn zonen, hoewel ik er geen een heb, misschien komen ze nog. Als mijn dochtertje er straks naast zit, dat ik niet daar verantwoordelijk voor ben. Omdat ieder mens de keuze gaat krijgen in zijn of haar leven om ja te zeggen tegen het volbrachte werk of niet. Ik heb geen enkele andere grond, zegt de Bijbel, om op te staan. Dan geloof in Jezus. Boeddha heeft nooit gezegd, kom tot mij als je vermoeid en belast bent. Mohammed zegt, ik wil bloed zien en dan zul je misschien, inshallah. Ik heb veel evangelisatiewerk gedaan in het Midden-Oosten, in Israël. En onder wat men noemt de Palestijnen, de Arabieren. Ieder mens probeert contact te maken met God. Zelfs de atheïsten in Nederland, de grootste atheïsten, proberen contact te maken met niets. Nou, jij gelooft in niets. Nou, is dat jouw geloof? Heb je geloof helemaal niet? Ja, maar als je in niets gelooft, dan is het niets tot jouw geloof. Ieder mens is op zoek. Ieder mens. Ik was aan het rennen voor mezelf. Om mezelf maar de eer te geven. Maar God brak me van binnen toen ik boog voor het kruis van Jezus. Want ik wist, ik kan het niet verdienen. Iemand anders heeft het voor mij verdiend. Uit genade. Anders is het een werk. En dan zal ik gaan roemen. Zegt de Bijbel. Maar ik kan niet roemen. Daarom zei Paulus, ik kan alleen maar roemen in Christus Jezus. Daar ligt onze roem. Daar ligt onze eer. Daarom hoeven we ook ons niet bezig te houden met allerlei aardse zaken en verslommeringen. Uw werk kan heel aantrekkelijk en gezellig zijn. Maar over 30 jaar denkt u, heb ik mijn leven lang gewerkt. Daarom zegt de Bijbel, verzamel geen aardse schatten op deze aarde, maar verzamel schatten voor in de eeuwigheid. Daar kan geen mot of helemaal niets bij komen, geen roest. Als wij gaan zaaien op de akkers van ons hart, als wij gaan zaaien op de akkers van het Koninkrijk van God, dan zullen we eeuwigheidswaarde zaaien en oogsten. Daarvoor zijn we gemaakt. We zijn niet gemaakt om als werkpaarden ons leven lang maar te gaan en te gaan en te gaan. We zijn gemaakt om als geliefde zonen en geliefde dochters van de Almachtige God door het leven te gaan. En dan haalt het mij niet meer uit of ik eer ontvang. Dat er 500 gedetineerden van mij staan te klappen omdat ik Bijbels heb gebracht. Oh, prachtig is. Dan zeg ik, jongens, het is Gods genade. En genade is, betekent gratis, even vrij vertaald. Charismatale, genadegaven, dat zijn cadeaus. Daar kunnen wij niet voor werken. Het enige wat wij kunnen doen is intimiteit met God, leren ontvangen, zodat wij zelf niet gaan geëerd worden of onszelf eren, maar dat alle eer, tot in alle eeuwigheid, voor altijd en voor altijd naar de Heer Jezus gaat. En dat is een licht leven. Dat hoeft het zelf niet meer te doen. De Bijbel zegt ook, wat we net hebben gehoord, zonder mij kun je niets doen. Mag de Heer Jezus het doen voor jou in 2016? Mag Hij de ereplaats voor jou innemen? Mag Hij ruimte krijgen in jouw persoonlijke gebedsleven? In je wandel en handel, op je werk, of in de kerk, of met familieleden? Waardoor Hij zichtbaar gaat worden? En Samuel snapte het. Het offer moet hersteld worden. En als wij het kruis van Jezus, het offer gaan herstellen in ons hart, dan zal Nederland aangeraakt worden door de levende God. Laatst was er een dominee, een vrouwelijke dominee, uit mijn omgeving. En de vrouw in kwestie had een geschil met een relatieprobleem. En het huwelijk loopt eigenlijk stuk. En vervolgens ontstaat er iets anders. Een hele rare situatie. De dominee gaat met een van de gescheiden partners. En er rare dingen gebeuren. Maar hoe komt dat? Hoe komt dat? Het offer van Jezus Christus verdwijnt bij het volk. Dan gaan Gods wetten naar beneden, gaat Gods standaard naar beneden, gaat het licht naar beneden, gaat de zalving van de Heilige Geest naar beneden, wordt genade niet meer gepredikt, de wet die vervalt, al Gods instellingen vervallen en het wordt een soepzooitje, met alle respect. Want, wat ga je dan krijgen? Dan gaan de mensen allerlei verzinsels in het leven roepen en dat noemt men dan kerk. Maar wat is de werkelijke kerk? Hier staat dit. De Ecclesia. De gemeente van Jezus Christus bestaat uit heiligen die hem de eer geven. En hoe word ik geheiligd? Door geloof. Efeze 1, meer dan 10 keer staat daar in Christus. In Christus, Johannes 15. Wie in mij is, blijft in mij, blijft in mijn woord, blijft in mij, blijft in mij, blijft in mij. Zoals dat lichtje. Dan gaat het niet meer uit. Sommigen denken, waar heb je het allemaal over? Je praat zo snel. Ik kan het allemaal niet bijhouden. Geef niet. Ik vertrouw de Heilige Geest dat Hij het woord van God in uw hart tot leven, tot woning gaat maken. Of is er maar één ding wat u onthoudt vandaag? Dan is het goed. Mag God de ereplaats krijgen die hier staat omschreven. Die God zal eren, zal ik eren. Dan zal Hij deuren openen, zal Hij sleutels geven in je leven. In elk gebied. Maar Hij wil dat jij succesvol in zal zijn. En succesvol is anders dan in de wereld hoor. Succesvol voor gelovigen is dwars door de pijn. Dwars door de ellende. Dwars door de moeite. Want die hebben de ongelovigen, maar ook de gelovigen. Als Paulus ze had, als Jezus ze had, zo ook ik. Is dat onheilsprofetie? Nee, dat is de keiharde realiteit. Het zal niet altijd van een leien dakje gaan. Spijt me. Maar de Heer Jezus was realistisch. Je zult vervolgd worden. Maar wat doen we? Dat dood nog leven. Nog macht en nog krachten. Niets kan ons scheiden van de liefde van God. Welke is in Christus Jezus. Waardoor we Hem kunnen eren. Houd uw blik op de voleinder van je geloof. Hij is de bedenker van het geloof. En de gever van geloof. Door de geest van geloof. Waardoor we kunnen blijven kijken naar de voleinder van ons geloof. Want moeilijke tijden gaan komen. Nederland ook. Echt waar. De crisis was even iets. Maar denkt u dat het beter gaat worden? De naam van de Heer Jezus mag ik niet meer in mijn omgeving spreken. Dan zegt de moslim, nou joh. In Nederland? Ja, in Nederland. Moet ik dan bang zijn voor hem? Nee hoor, hij weet het niet beter. En daarom mag ik met het woord komen en het woord ontmaskert de leugen. Want het woord is waarheid. Jezus Christus zei, ik ben de weg, de waarheid en het. Er is leven in jou en mij. En de Heer wil dat tot leven wekken. Zodat je hem de ereplaats gaat geven. afsluiten met een laatste gedachte. Die ik had ook voor deze gemeente. Deze groep mensen. Want de gemeente is niet een gebouw, hè. De gemeente is een groep mensen die bij elkaar komen samen in de naam van de Heer Jezus Christus. En of ik nou een Papua Nieuw-Guinea of van Jana Sri Lanka, naar Roemenië of naar Afrika ga, al kom ik 1 of 2 gelovigen tegen. Al kom ik voor 10.000 mensen te staan. En ik heb dat genoegen gehad dat er ineens 20.000 mensen voor me stonden. Honger naar het woord. Honger naar de Heer Jezus. Het haalt niet uit. Een gemeente is een gemeente die is wereldwijd vertegenwoordigd. Door 1 lichaam, 1 hoofd, 1 God. Mooi, hè? En dan ken je elkaar niet. Maar wij kennen elkaar wel. Ja, maar ik ken jou niet, Jan. Ik weet helemaal niet waar je hebt uitgehangen al die jaren. Ik weet niet je verleden, je heden, je toekomst. Maar we kennen elkaar wel. Die vrouw op Schiphol, die wist wat ik nodig had. 72 jaar. Ze deed alleen maar haar mond open. Ze zei, je hebt de Heer Jezus nodig. En ze wist niet dat ik jaren later in haar land campagnes zou gaan doen. En dat er moslims tot geloof kwamen. Voedendokters tot geloof kwamen. Die het offer van de Heer Jezus hadden geaccepteerd. En niet meer gingen knoeien met eigen bloed van dieren, schapen of runderen. Of allerlei vervloekingen of afgodsbeelden. Nee, ze namen het woord van de Heer Jezus serieus. En als het woord van de Heer Jezus standaard wordt voor uw leven, gaat uw leven er anders uit. Als afsluiting wil ik samen met je lezen op 1 Koningen 3. Weet u, wij willen eer van mensen, we willen eer van Facebook, we willen eer van Twitter, we willen eer van een goede auto, een snelle auto, een hybride auto, een nog duurdere auto, we willen status, we willen van alles en nog wat. We willen nog meer talenten, nog meer gaven, talenten, shows, reizen als paddenstoelen de grond uit. Iedereen wil geëerd worden, iedereen wil gezien worden. Maar de Bijbel zegt, in Psalm 32, mijn oog is op jou. Mijn oog is op jou. Als de koning der koningen en de Heer van alle hemelse machten die zegt, mijn oog is op jou, dan heb je nog niks van die wereld nodig. Ja, maar dat is saai. Ik heb nog nooit zo'n excited en zo'n spannend leven gehad als nu, omdat ik gedag heb gezegd tegen de wereld, geef mij de Heer Jezus maar. Salomo heeft 1000 runderen geofferd. Nou, wie heeft er 1000 koeien? Ik niet. Misschien is het 1000 euro, maar een koe was al meer waard dan een euro, dus die Salomo was toen al rijk. En wil ik even een klein stukje lezen vanaf 3, hoofdstuk 3, vers 7. Nu dan, Heere mijn God, u hebt uw dienaar koning gemaakt. Mooi, hè? Hij zegt niet, ik de man Salomo, ik ben het mannetje, ik ben alleen uw dienaar. Dienstbaarheid. De wereld zal de gelovigen en de liefde van God gaan herkennen door de dienstbaarheid onderling. Zegt de Bijbel, mooi hè. Uw dienaar is te midden van uw volk geplaatst. Vers 8, dat u verkozen hebt, een groot volk, dat vanwege de menigte niet geteld of geschat kan worden. Het is profetisch voor deze tijd dat de Heilige Geest is uitgestort en uitgestort aan het worden is. Handelingen 2 vers 17 en Joël. Waar staat, waarin de laatste der dagen zullen komen, zal ik van mijn geest uitstorten op alle vlees. Er zal een groot volk ontstaan en die dragen de naam van de Heer Jezus Christus. Niet als teken op hun voorhoofd of de pols, nee, in hun hart. Er is een besnijdenis van het hart gaande, wereldwijd. Ik kwam mensen tegen in de jungle, die hebben nog nooit een blanke gezien. Die hadden niet eens kleren aan. En we kwamen met de woorden van de Heer Jezus. En mensen bogen voor Jezus Christus, werden genezen, de mensen genezen. Ik snap het niet, maar de Heer Jezus doet het. Door een simpel gebed. En mensen kwamen tot geloof. En ze komen bij elkaar, zoals hier. En ze gaan rondom de Bijbel zeggen, zitten. En ze zeggen, wie kan er lezen? Ja, ik kan wel wat lezen. En ze lezen wat dingen en ze zeggen, oh, wat mooi. Dit heeft nog geen enkele afgod voor ons gedaan. We hebben een levende God, lieve mensen. En wat vroeg Salomo? Geef dan uw dienaar een opmerkzaam hart. Lieve Jan, een opmerkzaam hart. Om recht te kunnen spreken over uw volk. Om met inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Want wie zou over het machtige volk van u kunnen recht spreken? En wat staat er? Vind ik zo mooi. Het was goed in de ogen van de Heer dat Salomo dit gevraagd had. Wat vroeg hij? Wijsheid en een opmerkzame geest. Spreuken 8 zegt dat de Heer Jezus Christus wijsheid is. De opperste wijsheid. Er staat in mijn vertaling dat hij een troetelkind was van de Vader. De lieveling van de Vader. Spreuken 8, lees het maar. De Heer Jezus Christus, als je hem wil eren, dan krijgt wijsheid en opmerkzame geest in jouw leven de toegang waardoor dingen kunnen veranderen. En zal de omgeving zeggen, we zullen mensen je niet aardig vinden. Maar ik heb wijsheid nodig in mijn huwelijk. Ik heb wijsheid nodig om mijn gezin op te voeden. Ik heb wijsheid nodig in mijn financiën. Ik heb hem nodig, een opmerkzame geest. En Salomo ontving dit. En mijn gebed is dat u dit ook mag gaan ondervinden. Wijsheid, een opmerkzame geest. Zodat wat er ook gaat gebeuren, dat u intimiteit mag blijven houden met de Heer Jezus. Weet u, toen mijn oma stierf, hebben we nog een gebed gebeden met elkaar. En mijn oma zei altijd, mijn oma Snoep, die zei altijd, je moet je naam eer aan doen. En het thema was vandaag, God eren. Die mij eert, zal ik eren. En u kunt God geen betere eer geven dan Jezus Christus te accepteren in uw leven. We hebben ook gemaakt en ik denk dat je heel sterk in. En dan mogen de kinderen. Is die open?
Ja.
En je hebt er geen uitgepakt.
Nee.
Mooi, hè? Heel goed. Eentje, ja? Misschien met de andere kinderen ook.